Christus zijn Zoon en heeft ons alle dingen vrijelijk gegeven in Christus. Wij zijn u dankbaar, Heer, voor de voorrechten die ons geschonken zijn door dit grote offer dat Jezus voor ons gaf op Golgotha. Dat het ons weer verzoende in de gemeenschap en gunst met u, zodat wij deze betroosting zouden kunnen hebben in de wetenschap dat er geschreven staat: als gij in mij blijft en mijn woorden in u, kunt u vragen wat u wilt. En het zal worden gedaan. Nu, wij zijn hier dankbaar voor en bidden dat u ons geloof zult geven om het met al wat in ons is te geloven. Laat ons nu afleggen, Heer, elke inspanning van de dag, elke zorg van dit leven, helemaal vanaf de zaalwachter tot de herder, zodat er nu niets in onze gedachten zal zijn, behalve te wachten, eerbiedig te luisteren wat de Heilige Geest tot ons zal spreken, opdat wij door ons samenkomen iets goeds mogen verrichten, meer van u te kennen. Want Heer, werkelijk, daarom komen wij op deze hete dag. Spreek tot ons door uw levend woord. En laat het levende woord in ons wonen en in ons blijven, zodat wij aangepast en gevormd zullen worden, niet naar de wereld, maar veranderd door de vernieuwing van onze geest in de gedaante van de Zoon van God. O, onze harten trillen. Als wij eraan denken en de vreugde overstroomt onze zielen om te weten dat wij zonen en dochters van God genoemd kunnen worden. Wij staan echt vlak voor zijn tweede komst. En alle naties en koninkrijken sidderen onder onze voeten. Alle dingen van de wereld verdwijnen. Maar wij weten dat hij op zekere dag zal komen en ons naar een koninkrijk brengen dat geen einde zal kennen of ooit bewogen zal worden. En dan te bedenken dat we nu de onderdanen van dat koninkrijk zijn. O God, besnijd ons hart en oren vandaag door de Heilige Geest, door het wassen van het water van het woord. Want wij vragen het in zijn naam en voor zijn heerlijkheid. Amen. Ik wil het onderwerp van morgen benaderen, want ik zou over iets anders gesproken hebben als er een genezingsdienst was. Maar we kondigden aan dat de gebedskaarten uitgegeven zouden worden om 8:00 tot 8:30. En Billy kwam daar straks naar mijn huis en hij zei dat er hier nauwelijks iemand was. Dus heeft hij geen gebedskaarten uitgegeven. Dus willen we, ik dacht deze tekst te nemen ter correctie van de gemeente. En ik wil spreken over het onderwerp een verleide gemeente door de wereld. Ik wil nu iets uit het boek Richteren lezen, het 16e hoofdstuk, te beginnen bij het 10e vers. Toen zeide Delila tot Simson: zie, gij hebt met mij gespot en leugens tot mij gesproken. Verklaar mij toch nu waarmee gij zoudt kunnen gebonden worden. En hij zeide tot haar: indien zij mij vastbonden met nieuwe touwen, waarmee geen werk gedaan is, zo zou ik zwak worden en zijn als een ander mens. Toen nam Delila nieuwe touwen en bond hem daarmee. En zeide tot hem: de Filistijnen over u, Simson. De hinderlaag nu was zittende in een kamer. Toen verbrak hij ze van zijn armen als een draad. En Delila zeide tot Simson: tot hiertoe hebt gij mij met mij gespot en leugens tot mij gesproken. Verklaar mij toch nu waarmee je zou kunnen gebonden worden. En hij zeide tot haar, indien gij de 7 haarlokken van mijn haar vlocht aan een weversboom. En zij maakte ze vast met een pin en zeide tot hem, de Filistijnen over u, Simson. Toen waakte hij op uit zijn slaap en nam weg de pin van de gevochten haarlokken en de weversboom. Toen zeide zij tot hem, hoe zult gij zeggen, ik heb u lief? Daar uw hart niet met mij is. Gij hebt nu 3 met mij gespot en me niet verklaard waarin uw grote kracht is. En het geschiedde, toen zij hem alle dagen met haar woorden preste en hem moeilijk viel, dat zijn ziel verdrietig werd tot stervens toe. Zo verklaarde hij haar zijn ganse hart en zeide tot haar, er is nooit een scheermes op mijn hoofd gekomen, want ik ben een Nazireer Gods van mijn moeders buik af. Indien ik geschoren werd, zo zou mijn kracht van mij wijken en ik zou zwak worden en zijn als al de mensen. Toen u Delila zag dat hij haar zijn ganse hart verklaard had, zo zond zij heen en riep de vorsten der Filistijnen, zeggende, kom ditmaal op, want hij heeft mij zijn ganse hart verklaard. En de vorsten der Filistijnen kwamen tot haar op en brachten dat geld in haar hand. En ze deed hem slapen op haar knieën en riep een man en liet hem de 7 haarlokken van zijn hoofd afscheren. En zij begon hem te plagen en zijn kracht week van hem. En ze zeide, de Filistijnen over u, Simson. En hij ontwaakte uit zijn slaap en zei, ik zal ditmaal uitgaan als op andere malen. En mij uitschudden, want hij wist niet dat de Heere van hem geweken was. Nu wil ik lezen als tekst voor dit onderwerp dat gevonden wordt in het boek Openbaring, het 2e hoofdstuk, te beginnen bij het 21ste en 22ste vers. En ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij, en zij heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed, en die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En al de gemeenten zullen weten dat ik het ben, die nieren en harten onderzoek. En ik zal u geven een ieder naar zijn werken. Mogen de Heere zijn zegeningen toevoegen aan het lezen van zijn woord. Simson begon juist evenals een groot gedeelte van de gemeente. Hij begon in de juiste richting. Toen hij begon, werd hij een strijdbare held genoemd. Hij begon de Heere te dienen en het bewaren van zijn woorden en het doen van zijn geboden. Dat was net zoiets als de gemeente. Het begon als het ware, zoals een wereldse uitdrukking zegt, met het juiste been voor. Hij begon met het bewaren van de geboden van de Heer. En zolang Simson de Heere volgde, gebruikte de Heere Simson. Want God kan iedereen bewaren en ieder gebruiken die hem na wil volgen. Want het is Gods zaak. Maar als wij ons afwenden, weg van de dingen van God, dan kan God ons niet langer gebruiken. Als wij standvastig naar de geboden van God willen wandelen, als wij in de bladzijden van de Bijbel willen blijven en aanbidden, en aanbidden in de geest en in de waarheid, dan kan God ieder individu gebruiken. Maar als zij erover denken zich te wenden tot iets anders, dan kan God die persoon niet langer gebruiken. De Simpson is een zeer buitengewone vertegenwoordiging van de gemeente van vandaag. Toen de gemeente begon, kon God de gemeente gebruiken, want de gemeente wandelde ijverig volgens de geboden van de Heer, hield al zijn uitspraken en zijn inzettingen en deed al zijn bevelen. En God was met de gemeente. Maar het schijnt dat er zo'n verslapping plaatsvindt onder de gemeente. Bedenk dat wij niet op een picknick zijn, maar we zijn op een slagveld. Veel mensen denken maar dat als zij een christen worden, dat dit alles is wat zij hoeven te doen. Dat het dan voor eeuwig is geregeld. En dat als ze christen zijn, alles gemakkelijk zal gaan. Haal dat nooit in uw hoofd. Want ik word een christen om te vechten. De goede strijd te strijden. Ik ben een christen geworden om in de gevechtslinies te gaan. Wij zijn christen soldaten. En we worden geoefend en opgeleid om alle technieken van de vijand te kennen. Te weten hoe we ons moeten verschansen. Te weten hoe we het gevecht moeten aangaan. We kunnen dat slechts doen zoals de Heilige Geest het aan ons zal openbaren. We kunnen niet aannemen wat een of andere natie ons vertelt als we ten oorlog gaan met enige van hun ideeën, maar we moeten onze eigen ideeën nemen, de wijze waarop de Heilige Geest ons zal leiden en met de ideeën die Hij ons zal geven, omdat Hij de opperbevelhebber van het leger van de christenen is. Samson deed het goed. Hij was een groot man. Totdat hij wat we noemen een beetje begon te rommelen. Totdat hij van zijn eigen gebied begon te gaan. En de gemeente liep goed. En was in orde totdat ze van haar eigen gebied begon af te gaan. Samson begon te flirten. En hij flirtte niet met Israëlitische meisjes. Hij begon te flirten met Filistijnse meisjes. Dat is net zo'n beetje wat de gemeente deed. Ze begon nooit de haren het hof te maken. Ze dwaalde af naar ongelovigen. En begon met ongelovigen te flirten. Daar maakten wij onze grootste fout. En een van de grootste fouten is als de gemeente dingen begint te doen die niet juist zijn. Ze begon, evenals Samson, zich met verkeerd gezelschap op te houden. Zolang Samson in het gezelschap van Gods volk was, deed hij alles juist. Maar toen hij begon te flirten met slecht gezelschap, toen raakte hij in problemen. En zo is het met de gemeente. Toen de gemeente eerbiedig en dagelijks de leiding van de Heilige Geest volgde, zegende God hen en wonderen en tekenen volgden de gemeente. Maar toen zij in het slechte gezelschap van de wereld begon te verkeren, een van de ergste dingen en de eerste dingen die zij deed, was dat ze zich begon te organiseren en de gemeenschap onder de gelovigen te verbreken, omdat zij ontdekten dat de naties georganiseerd waren. Maar dit grote evangelie is niet opgedragen aan één natie of één volk. Het is opgedragen aan elk die wil die komen. Alle naties, geslachten, talen en volkeren. God bedoelde nooit dat wij een grenslijn zouden trekken. Maar de mensen wilden gelijk zijn, zich vergelijken met of een kopie zijn van wat de wereld doet. De dingen zeggen die zij doen. Succesboeken. Zoals zij een succes waren. Wij kunnen nooit een succes zijn door iets te doen wat de wereld doet. Wij kunnen alleen een succes zijn als wij Gods verordeningen volgen en zijn wijze om dingen te doen. We kunnen nooit een succes zijn door het patroon van de wereld te volgen. Als de sigarettenmaatschappij haar grootste succes heeft verkregen door de televisie en de bier- en whiskygezelschappen hun grote succes hebben verkregen door de bijdrage van de televisie, is dat geen teken dat de gemeente succes zal behalen door de televisie. Het succes van de gemeente ligt in de prediking van het evangelie, van de kracht van God en de demonstratie van de geest. Wij kunnen niet zeggen, omdat die televisie zus en zo deed voor de sigarettenmaatschappij en de andere maatschappijen, wij hebben geen enkele schriftplaats om te proberen ons te vergelijken met deze mensen. Zolang wij dit doen, zullen we misschien grote aantallen mensen trekken, maar dat is niet wat God ons voorschreef om te doen. Wij denken dat, omdat wij van allerlei soort zijn, hoogvliegend, grote organisaties die kleurrijke dingen doen plaatsvinden, dat het een succes is. Wij sterven dagelijks op onze voeten, geestelijk gesproken. Als wij vanmorgen 10 miljoen man sterk waren en de Heilige Geest niet met ons was, zouden we er goed aan doen om met 10 man sterk te staan met de Heilige Geest met ons. Wij kunnen ons niet met de wereld vergelijken. Een van de eerste dingen die gebeurde was dat de gemeente zich begon te organiseren. De eerste organisatie was de katholieke kerk. En toen kwam de Lutherse kerk. Toen zij zich organiseerden in de katholieke kerk om er een organisatie van te maken, was er op een zekere dag een kreet. De Filistijnen over u, Simson. En Simson verbrak de koorden van de banden van de katholieke kerk. En Maarten Luther kwam naar voren met de organisatie. Toen bond men de gemeente met een ander koord, zoals Delilah deed. En zij begonnen, in plaats van door God geroepen mannen te hebben, mannen die geroepen werden door de Heilige Geest, die misschien wel hun ABC niet kenden, maar Christus kenden. Vervolgens werd de gemeente modieus en gevormd naar de politieke sprekers. En ze moesten hun predikus een doktersgraad geven. Iedereen moest een dokter in de theologie zijn. Dat was nog een touw om de gemeente te binden. Mannen gaan heen om te studeren. Elk seminarie probeert een betere geleerde voor te brengen, zodat hun kerken kunnen opscheppen. Onze herde is een dokter in de theologie. En wat deden ze? De een probeert meer kennis te hebben dan de ander. Wel, dat betekent niets in Gods ogen. En er is geen enkel mens die hoeft te proberen zijn wereldse kennis te nemen om er ooit God mee te behagen. Het is een gruwel in het aangezicht van God. U zult God nooit behagen met de wereldse ambities en kennis, omdat het vijandschap tegen God is, zegt de schrift. Hij kan het niet doen. Iedereen probeert alle kennis te hebben. Ze weten precies wat ze moeten doen en de woorden te zeggen. En het wordt gewoon een politieke toespraak in plaats van een met kracht gedemonstreerde Heilige Geest boodschap die inzinkt tot in het hart van de mens en de zonde ontdekt. Ze worden geoefend voor politieke toespraken. En we hebben dat niet nodig. Paulus zei, het woord kwam tot ons niet slechts of het evangelie niet in woord alleen, maar door de kracht en manifestatie van de Heilige Geest. Dat bracht het evangelie. Demonstrerend de kracht van de Heilige Geest. Maar al deze mannen gaan naar bijbelscholen. En zij leren een hoge ontwikkeling, hoe ze voor de mensen moeten staan. Hoe ze zich moeten presenteren, hoe ze zich moeten kleden en hoe ze moeten handelen. Ze zullen nooit de verkeerde taal gebruiken. Nu, dat is in orde voor een politieke toespraak. Maar wij spreken niet met de betoverende woorden van mensen. Paulus zei, het evangelie dat ik predik komt zo niet, maar komt door de vernieuwing van de Heilige Geest en van demonstratie van kracht. Het komt niet door een goed geformuleerde toespraak. Zodat uw wijsheid zou zijn, of uw vertrouwen zou zijn in de wijsheid van de mens. Maar het komt door de demonstratie van de kracht van de opgestane Christus. Dat is het evangelie. Hem te kennen in de kracht van zijn opstanding. Iedereen, elke denominatie probeert te geloven dat hij een beetje wijzer is dan de ander. De Methodisten zullen zeggen, wij hebben de wijste man. De Baptisten zullen het zeggen, en de Church of Christ, enzovoort. Ze zeggen alle, wij zijn de wijste, wij onze mensen, wij laten de gewone man niet uitgaan om het evangelie te prediken. Maar zij kiezen hen met zorg uit. O God, ontferm u. Kiezen hen met zorg uit. Als ze onderwezen zijn met hun bepaalde leer, dan plaatsen zij hen in de gemeente. God kan hem op geen enkele wijze aanraken. Ik wil iemand die tot mij predikt, die met zorg uitgekozen is door de Heilige Geest, die God verwekt heeft. Niet gekozen door de mens of denominatie. Allemaal kennis. Ze zeggen, oh God, wij weten er alles over. En sommige van hen kennen het eerste alfabet van de Heilige Geest niet. Zij verloochenen het. Het herinnert mij aan een boekje dat de kind las ongeveer 10 jaar geleden in Californië. Ik tikte het op de kop in een oude boekwinkel. Ik ben vergeten wie de schrijver was. Gewoon een goedkoop boekje. Maar er zat een goede strekking in. Ofschoon het grappig en leuk scheen. Maar ik vond er iets in dat voor mij als van God klonk. Een van de verhalen begon zo. Op een morgen was er in een groot kippenhok een zeker haantje die dacht dat hij alle kennis had die er maar was. Dus vloog hij op een kist en sloeg 4 of 5 keer met zijn kleine snavel tegen die kist, wierp zijn kop naar achteren en kraaide zoals je nog nooit een haan had horen kraaien. En hij trok de aandacht van de anderen en zei, dames en heren van dit kippenhok, ik zou graag deze morgen tot jullie allen willen spreken over een groot onderwijsprogramma dat we zojuist hebben ontworpen. Hij zei, ik heb heel wat kennis gekregen door mijn studie, terwijl hij zijn brilletje over zijn snavel trok. En hij zei, ik heb besloten dat wij kippen onszelf kunnen verbeteren door meer kennis. Daarom kan ik jullie vertellen dat als wij zullen graven en werken in een bepaald hok of hol, wij ergens een zeker vitamine zullen vinden die ons beter zal doen kraaien en mooie rivieren zal geven. En oh, ik kan jullie vertellen hoe wij ons op veel verschillende manieren kunnen verbeteren. En de kleine jonge kippen met hun rode kammen kakelden even en zeiden, is hij niet een lieverd? En zeker bewonderden zij hem. Oh, hij is zo'n briljante haan. Het doet mij denken aan sommige van deze seminariepredikers. Zo'n briljante man. We hoeven niet om te gaan met de overige kippen. We moeten alle met hem omgaan. Wel, voordat de kleine makker zijn reden voleindigd had, was er nog een kippetje die niet zulke schitterende veren had. Die hard kwam aanlopen uit de overige van het kippenerf. En zei, jongens, even een moment, ik hoorde zojuist het laatste bericht op de radio. De kippen gingen omhoog met 4 cent per pond. We zullen morgen allemaal naar de slachter gaan. Wat voor nut zal je kennis hebben? Broeder, wat voor nut heeft al de kennis die we kunnen vergaren? We zijn 1,80 meter stof. We sterven alle stukje bij beetje en per minuut. Onze kennis betekent niets. Wij willen hem kennen. Maar men doet dat. Zoals ik enige tijd geleden opmerkte over een zekere kleine kanarie. Die dacht dat hij alle kennis had die nodig was om te verstaan. En hij wist zoveel dat hij de overige kanaries alles kon vertellen over de menselijke wezens. Dus vloog hij omhoog in zijn kooi en begon te spreken over het menselijk wezen, hoe hij alles over hen wist. Plotseling kwam er een professor uit Purdue aanlopen en begon enkele hoogbeschaafde woorden tot hem te spreken. En de kleine makker knipperde even met zijn ogen en wendde zijn kopje af. Nu, hij had ogen, hij kon de professor zien. Hij had oren, hij kon hem horen. Maar natuurlijk wist hij niet waar hij over sprak. Waarom? Hij had een kanariebrein. Hij had slechts een vogelbrein. Dat is alles wat hij had. Hij heeft geen menselijk brein, dus kan hij niet denken als een menselijk wezen. En evenmin kan een menselijk wezen denken als God. Je bent menselijk. En alle wereldse kennis is niet meer dan een kanariebrein. Alles wat u doet, benadeelt u slechts uzelf ermee. U moet de gezindheid van Christus hebben. De reden waarom mensen zich bij organisaties gaan aansluiten en de handdruk vervangen voor de nieuwe geboorte is omdat zij proberen aan de wedergeboorte te ontkomen. Ze willen de nieuwe geboorte niet. En ze weten dat wij het in de Bijbel leren. Dus dan willen zij er iets voor in de plaats stellen. En de Pinkstermensen zijn net zo erg. Ze proberen iets te vervangen. Ze willen het in klasse. Het moet gewoon zo volgens de klasse zijn. We willen de hand schudden en ons bij de kerk aansluiten en besprenkeld en gedoopt worden of zoiets. Zij zijn bang voor de nieuwe geboorte. Soms geloof ik dat de Branham tabernakel er bang voor is. Nu, wij allen weten dat een geboorte, het maakt niet uit waar het is of waar het gebeurt, het is een knoeiboel. Als een baby geboren wordt op een stroopbaal of een harde vloer of in een roze versierde ziekenhuiskamer, het is een knoeiboel hoe dan ook. Een geboorte van een kalf, welke geboorte ook, is een knoeiboel. En de nieuwe geboorte is niets anders dan een knoeiboel. Maar de mensen zijn zo vormelijk. We willen daar gaan waar zij handen schudden. We willen daar gaan waar ze niet brullen en schreeuwen en op het altaar slaan en het uitschreeuwen. U wilt te menselijk zijn. Wat we nodig hebben is een geboorte en sterven dat leven voortbrengt. U neemt een zaad, een oude aardappel, een pootaardappel en doet hem in de grond. Die oude aardappel moet rotten voordat u nieuwe aardappelen kunt hebben. Een maiskorrel kan geen nieuw leven voortbrengen tenzij hij verrot is. En een man of vrouw kunnen nooit een nieuwe geboorte hebben tenzij hun verstand en hun eigen ik verrot is, dood. Uitgestorven bij het altaar. Ze schreeuwen. Helemaal bevuild tot het zover komt dat de stijfsluit een boordje komt en u wedergeboren wordt door de geest van God. Het maakt mij niet uit of u schreeuwt, in tongen spreekt, op en neer springt, fladdert als een kip zonder kop. U brengt nieuw leven voort. Maar wij stelden er iets voor in de plaats. Wij wilden de klassieken wijzen. Zeker. Onlangs, op vrijdag, gingen mevrouw en ik naar de winkel. Ik bedoel niet hier op te hameren. Maar toen wij op straat liepen, moest ik gewoon op een of andere manier mijn hoofd blijven afwenden. Vanwege de naakte vrouwen. Ik beloofde God toen ik een blinde was, dat als hij mijn ogen zou genezen, ik zou kijken dat het geen juist was. Ik heb een klein kruis in mijn auto hangen. Als ik zoiets zie, kijk ik naar het kruis en zeg, terwijl ik naar het kruis kijk, o God, dat is mijn toevlucht. Ik zag die vrouwen. Mieren zei, we hebben vandaag niet één vrouw gezien die een rok aan had. En ze zei, Bill, kijk naar die vrouw daar. Met die kleine schouderbandjes om haar bovenlichaam. En ze zei, je wil me toch niet vertellen dat die vrouw niet weet dat dit niet verkeerd is? Ik zei, als ze niet weet dat het verkeerd is, dan is ze buiten zinnen. Ik zei, momentje lieveling, ze is een Amerikaanse. Ze doet zoals de Amerikanen doen. Ik zei, ik was niet lang geleden in Finland, liefste. En ik ondervroeg daar een man die mij daar plaats liet nemen, dokter Manini. Ze gingen naar de gezondheidsbaden, die ze sauna noemen. En ze brengen je naar binnen en gieten heet water op of water op hete stenen. En dat doet je zweten. Dan laten ze je in ijswater springen. En dan er weer uit. Dan brengen ze je in een ruimte en daar zijn verpleegsters in. Vrouwen die de mannen afschrobben, die naakt zijn. En ze sturen hen terug naar het bassin. Ik wilde er niet binnen gaan. Ik zei, dokter Manine, dat is verkeerd. Hij zei dan, goed aan, eerwaarde Brennan, dat is verkeerd. Maar hoe zit het dan met jullie Amerikaanse dokters die een vrouw naakt zullen uitkleden en haar op de tafel leggen en elk seksorgaan wat ze heeft onderzoeken? Hoe zit het dan met jullie verpleegsters in de ziekenhuizen? Ik zei, excuseer mij broeder Manning, u hebt gelijk. Wat is het? Het zijn gewoonten. Toen ik in Parijs was, kon ik nauwelijks geloven dat de urinoirs zowel voor mannen als vrouwen hetzelfde waren. Ik kon het niet begrijpen dat de toiletten aan de kant van de straat zowel voor mannen als vrouwen waren. Ik kon het niet geloven dat als vrouwen naar het strand gingen om te zwemmen, een jongen en zijn meisje, dat ze geen kleedkamers hebben. Ze trekken gewoon al hun kleding uit tot op het laatste kledingstuk. Dan draaien ze zich om en doen een klein broekje aan en gaan zwemmen. Maar toch is het zo. Ze besteden er geen aandacht aan. Het is een gewoonte van Frankrijk. In Afrika, vrouwen en mannen, jong en oud, lopen ze helemaal zonder kleren door de velden. Ze hebben nooit geweten waar een toilet was of zoiets en ze gingen nooit uit elkanders gezicht. Maar zij weten het verschil niet. Zij weten het verschil niet. Maar het zijn gewoonten van landen. Maar ik zei, lieveling, wij zijn anders. Wij zijn van een ander land. Wij zijn pelgrims en vreemdelingen hier. Dat maakt dat deze dingen er zo verkeerd uitzien. Want de Bijbel zegt, zij die zoals belijden, laten zien dat zij pelgrims en vreemdelingen zijn. Zij zoeken een toekomende stad. Een man of een vrouw in Italië, in Frankrijk, in Afrika, in enig ander land, die ooit geboren is uit de Heilige Geest, doet die dingen niet. Zij zullen die kleding niet dragen. Zij zullen zo niet handelen, omdat ze van een ander land zijn. Wiens regeerder en maker God is. Wij zijn van de hemel. De geest die in u is, drijft uw leven. Als u een Amerikaan bent, zult u doen als de Amerikanen. Als u een Fransman bent, zult u doen als de Fransen. En de ander bekritiseren. Maar als u van God bent, zult u doen zoals ze in de hemel doen. Omdat uw geest van boven komt, die u drijft. Een klein iets waar u naar zou kunnen kijken. In de schrift handelden zij die deze nieuwe stad zochten anders. Zij beleden dat zij pelgrims en vreemdelingen waren. Maar van de kant van Kain werden zij vluchtelingen en afvalligen. Maar christenen waren pelgrims en vreemdelingen. Een vluchteling heeft geen huis. Een afvallige is een verschrikkelijk persoon. Maar een pelgrim is iets echts. En uit een echt land, in een andere natie, die probeert zijn weg naar huis te vinden. Blijdend door zijn leven, dat hij iets heeft, dat hij uit een ander land is. Daar ligt de reden. Maar toch, die mensen die zo doen, die mensen die die dingen dragen, laat mij u vertellen. In Zuid-Afrika, toen ik 30.000 ruwe heidenen zag, spiernaakte inboorlingen, meisjes van 16, 18, 20 jaar oud, jongens met niet één draad kleren aan, stonden daar met modder op hun gezicht en opgeschilderd, beenderen door hun neus en met houtblokjes die aan hun oren hingen en gekruiste menselijke botten of een paar botten in hun haar, met tanden van dieren die om hen heen hingen. Naakt zoals ze in de wereld kwamen, zonder dat ze het wisten. Maar toen zij Christus ontvingen en op hun aangezicht vielen en de Heilige Geest ontvingen, stonden ze op en vouwden hun armen beschaamd voor hun borst, terwijl ze wegliepen om kleding te zoeken en aan te trekken. Waarom? Zij werden pelgrims en vreemdelingen voor deze wereld. Halleluja! Ze waren erbij vandaan. Ja, beslist. Oh ja. Deze mensen noemen zichzelf christenen. Zij behoren tot kerken. Ze gaan weg en zeggen, wij zijn methodisten, wij zijn baptisten, wij zijn pinkstermensen, wij zijn zevende dag adventisten, wij zijn dit, dat of wat anders. Dat heeft er niet één ding mee te maken. Uw geest, het leven dat in u is, drijft u en vertelt wat u bent. Jezus zei, aan hun vruchten zult u hen kennen. De gemeente is geworden als Israël eertijds. Zij zagen dat alle heidense natie een koning hadden. God was hun koning. En zij zagen dat alle heidense naties koningen hadden. Dus wilden zij doen als de heidense volken en zij kochten zich een koning. Toen zij dit deden, kwamen zij in problemen. Langzamerhand begon het binnen te komen. Langzamerhand begon de wereld hen te besluipen. Ten slotte eindigde het in Agab. De ene koning kwam er slechts een beetje dichterbij, weer een beetje dichterbij, en tenslotte werd het leven uit hen gepest. En daar gingen zij. En toen een echte koning kwam, kenden zij hem niet. Dat is hetzelfde wat de kerk heeft gedaan. Ze heeft het geadopteerd. Zie hier. Ze heeft politiek en ontwikkeling geadopteerd. Ze heeft organisatie, verenigingen, grote kerken, hoge, afgezonderde predikers geadopteerd. En toen de ware koning kwam, kenden zij hem niet. En ze kruisden de Heilige Geest die hun koning is. Zij kenden hem niet. Maar ze lachten om hem en maakten lol over hem. Zoals de Joden met hun Messias deden, doet de gemeente met hun Messias op dezelfde wijze. Ze weten het niet. Ze hebben het geestelijke inzicht niet, omdat ze met hun ogen zo onderwezen zijn over wat ze zien, grote gebouwen. Ze proberen zich met de wereld te vergelijken. Wij worden nooit vermaand om ons met de wereld te vergelijken. We worden aangemaand om onszelf te vernederen. En een één is een meerderheid in God. En vandaag is er onder de genezingsevangelisten op de velden zo'n concurrentie. Ze zijn concurrenten. Eén zegt wel, prijs God, ik heb er zoveel duizend. Ik heb een grotere zaankomst dan jij. Wat maakt dat voor verschil? Of we er nu één hebben of 1 miljoen. Wat verschil maakt het? Zijn wij trouw aan God? Zijn wij trouw aan zijn woord? Voldoen wij aan de toets van de Heilige Geest? Is het waar? Dat is het voornaamste. Maar wij gooien het op een akkoordje met de Bijbel. Heel wat Pinkstermensen sluiten een compromis over de fundamentele leringen van de Bijbel. Ik wil geen gevoelens kwetsen. Ik ben in mijn eigen gemeente. En ik voel dat ik dit zou kunnen doen in mijn gemeente, omdat ik het evangelie predik. Maar er zijn tienduizenden Pinksterpredikers die weten dat er niet zoiets in de Bijbel staat als de doop in de naam van Vader, Zoon, Heilige Geest. Ik daag de aartsbisschop uit, of wie dan ook, om mij te laten zien waar iemand ooit gedoopt werd in de naam van Vader, Zoon, Heilige Geest. Maar ze gooien het op een akkoordje, omdat de organisaties dit zo hebben gedaan. Er is niet één persoon in het Nieuwe Testament en gedurende 300 jaar daarna in de geschiedenis die gedoopt werd behalve in de naam van Jezus Christus. Waardoor komt het, organisatie? Daardoor kwam het. Een compromis sluiten. En vandaag hebben ze alle straatwerkers van de straat genomen. Ze hebben de tamboerijn uit de gemeente genomen. Ze hebben alle heerlijkheid uit de gemeente genomen. En hebben seminarieprediking, kleine, oude, slaapverwekkende prediking. Geheel beschaafd volgens de maatschappij. En hun vrouwen dragen shorts en jurken zo strak als een vel. En de mannen roken sigaretten, gokken en vertellen vuile moppen. Het is een schande in het aangezicht van God. Ik weet dat het ruw is. Maar het is tijd dat iemand iets zegt. Compromissen sluiten. Toegeven, handelend als de wereld. Het maakt mij niet uit of ik alleen moet staan met niemand dan God alleen. Ik wil de waarheid van Gods Bijbel prediken en daarvoor staan. Als ik sterf, wil ik staan voor de waarheid. Zeker. Wij willen de waarheid. Ik wil mezelf niet afmeten naar de gemeente, maar ik wil mij afmeten naar het woord van God. Maar Delilah, hebt u het opgemerkt? Wist dat Simson een kracht had. En zij wist niet waar die kracht in lag. Zij kon niet vertellen wat die kracht was. Maar er was een of andere grote kracht die Simson bezat. En zij wilde het ontdekken. En als Delilah bleef, zei Simson proberen voor zich te winnen door haar schoonheid. Oh, zij kleedde zich echt sexy. En ze liep voor hem en ze giechelde, zoals sommige van die kleine teenagers van deze dag enzovoort. Zoals je doet als de een of andere striptease. En ze probeerde Simson voor zich te winnen. Dat is hetzelfde wat de wereld gedaan heeft met de gemeente. Nu, waar is je grote kracht? Als wij zullen organiseren, zal dat de kracht breken. De katholieke kerk deed het. Maar de Filistijnen zijn over u, Simson. En er verscheen ene Luther. Toen organiseerden zij zich weer. Als je mij zult binden met een ander touw, zal het mij vasthouden. En dat deden ze. De Filistijnen over u, Simson. Wat gebeurde er? Wesley kwam tevoorschijn en verbrak de touwen. Nu, je hebt me steeds bedrogen. Weet je niet dat ik je lief heb, Simson? Goed, vertel me de waarheid vanuit je hart. Goed, bind me met nog een touw. Goed, we zullen dat doen. Wat is dat? Dat is het denominationele touw. Je laat mij vrij zijn dat ik geen denominatie heb. Dan vertel ik je, zul je mij gebroken hebben. Dus daar kwamen de Pinkstermensen tevoorschijn. Waar is je kracht? Die Filistijnen over u. En hij verbrak het touw weer. Maar wat gebeurde er nu? De Pinkstermensen kregen grote doktoren in de theologie als hun herders. Een paar grote mannen. Ze hebben net zoveel opleiding en ritueel gekregen als de Methodist of de Baptist of wie van de overige of, hadden. Ga een kerk binnen en je kunt geen amen horen. Het is zo koud als een groep Eskimo's regelrecht uit de Noordpool. Koud. Onverschillig. En nu zijn de Filistijnen over u, Samson. De Filistijnen zijn over u, Amerika. Waar is die eenheid van geest?
Amen.
Waar is de eenheid van Pinksteren? De Assemblies of God en de United Church of God en dit, dat en het andere. Elk met een verschillend isme. Deze met dat en deze met dit. We zijn zo versnipperd dat je in een stad kunt ingaan om een opwekking te houden. En als één kerk het ondersteunt, zal de rest van hen het zelfs niet willen bijwonen. De communisten zijn over u, Amerika. Waar is onze kracht? Waar is onze heerlijkheid? Waar is het? Omdat wij achter de wijsheid van mensen aangingen in plaats van de kracht van God. Wel, ze hebben onze predikers en zo zijn zo stijf en vormelijk dat ze ons georganiseerd hebben. En we zijn zo stijf en hardnekkig zijn dat je nooit meer een gejuich van de mensen in de gemeente hoort. Je hoort nooit iemand schreeuwen. De zondagsbank is in de kelder gezet. Er is geen heerlijkheid meer in de gemeente. Al wat we doen is op ons gemak gaan zitten. Net zo stijf als we maar kunnen zijn. We zijn niet vrij. We zijn gebonden. De duivel met zijn moderne demonen heeft de gemeente van de levende God gebonden. Zo is het. Er is geen kracht meer in de gemeente. Er is geen vrijheid meer. De mensen zijn zo stijf en strak. Wel, God kan in het midden van de Pinkstermensen komen en laten zien dat hij God is. En zijn tekenen van zijn opstanding bewijzen. Het schudt hen zelfs niet. Glorie. Wel, het is een schande. Ik wandel door het land. God werkt, verricht tekenen. En de mensen zitten van... Wel, ik geloof dat het in orde is. Oh, ik weet dat het gedaan kan worden. Het beweegt hen niet. Waarom? Ze zijn gebonden door Delilah, de wereld. Ze zijn in ketenen. Nu, ze hebben hen zelfs vastgebonden in een verbond. De Filistijnen zijn over u, Samson. Wat ga je eraan doen? Oh, wij hebben grote denominaties. Zeker. We hebben een grotere ledenaantal dan we ooit hadden. Maar waar is de geest? Waar is de Heilige Geest? Dat is wat de duivel gedaan heeft. De gemeente is overgehaald. Hij bleef proberen de gemeente voor zich te winnen. Kom maar naar mij, ik zal je hier een hele grote tabernakel geven. Als je dit slechts wilt doen, als je jezelf van die fanatieke prediker die je hebt zult losmaken en een man nemen die dokter in de godgeleerdheid is, die wat verstand heeft, zullen we een mooie grote klassieke kerk bouwen en we zullen zijn als de overige. Schande over u! Ik zou liever een man hebben die geen koffie van bonen kon onderscheiden, maar die vervuld was van de Heilige Geest. Die geen compromis zou sluiten door de kracht van God. Maar het is o zo vormelijk geworden, dat als er een arme heilige door kan breken in de samenkomst en in tongen spreekt of een klein beetje juicht of zoiets doet, dan zal de rest zich allemaal als een gans omdraaien om te kijken. Wat was dat? Wel, ik vraag me af waarom. Dat moet wel een fanatiekeling zijn die van ergens binnengevallen is. U weet dat het de waarheid is. Als een arme heilige naar binnen stapt, die gelukkig genoeg is om zijn hand op te steken en te schreeuwen en de Heer te prijzen, iemand die amen zal roepen op de prediking van het evangelie, draaien de anderen zich om te zien wie dat zij. Dat zijn de Pinkstermensen. Wat is er aan de hand? U volgt het voorbeeld van de Methodist, van de Baptist. Zij volgen het voorbeeld van de katholiek. De katholiek volgt het voorbeeld van de hel. En alle tezamen is het allemaal volgens de hel. Dat is juist. Delilah heeft jullie overgehaald met grote kerken, fijn opgeleide predikers, die de betere klasse nemen. Wel, weet u, zus en zo, hier is een miljonair. Als we hem naar onze samenkomst zouden kunnen krijgen, oh, jongen, als hij niet wederom geboren is, dan verdient hij niet om daar te zijn. Het maakt mij niet uit of hij $1,000,000 heeft, of hij Cadillacs bezit, of wat hij ook heeft. Hij moet wederom geboren zijn. Regelrecht tot een nieuwe geboorte komen. En wedergeboren worden door de Heilige Geest. En daaruit komen in een nieuwe geboorte. Snotterend, excuseer mij. Huilend en schreeuwend en zich gedragend als de anderen. En daarna een leven leven wat bewijst dat hij het heeft. Amen. Dat hebt u nodig. Samson, de Filistijnen zijn over u. De communisten zijn over u. De wereld is over u. De duivel is over u. Ze gaan terug en ze zien de geest van God wonderen verrichten en dingen doen van zijn opstanding, wat Jezus beloofde. Ze zeggen, weet u, ik geloof dat broeder Brenner heel wat geestelijke telepathie heeft. Mijn herder zei dat het van de duivel was. U, arme, huichelachtige, misleide, ongelovige, helemaal opgepoest. U, wolf in schaapskleren. Jezus zei, als u mij gekend zou hebben, zou gij mijn dag gekend hebben. Maar u hebt een groep zaals die proberen u als de rest van de wereld te maken. Wij willen een stel mannen van God die geen compromis zullen sluiten over het woord, maar de waarheid prediken en staan op de doop van de Heilige Geest. Maar wat heeft de wereld gedaan? Hij heeft al uw kracht afgeschoren. U werd als een Nazireër geboren, Pinksteren. Maar de wereld schoor zeker uw kracht af. Nu zijn ze net zo stijf als de rest. Wat zult u gaan doen? Wat gaan er gebeuren? Er is één heerlijk ding dat ik kan bedenken als beëindiging van deze tekst. Terwijl Samson geboren was, gebonden was, we kunnen geen opwekking hebben. Luister naar onze getrouwe broeder Billy Graham. Opwekking in onze dag. Luister naar de schreeuw van Oral Roberts. Opwekking in onze dag. Luister naar de overigen. Opwekking in onze dag. Hoe kunnen wij een opwekking hebben als wij gebonden zijn? Wij hebben de Heilige Geest gebonden met onze organisaties en tradities. En wij kunnen geen Heilige Geest opwekking hebben. Amen. Ik weet dat het heet schroeit, net als het weer. Maar het is de waarheid. Hoe kunnen we een Heilige Geest opwekking hebben als je zo gebonden en stijf bent? Een vorm van godzaligheid. De Bijbel zegt dat men het zou hebben. Een vorm van godzaligheid. Maar ze zouden de kracht ervan verloochenen. De kracht van wat? De kracht van de organisatie, de kracht van de wereld, de kracht van de kerk, de kracht van de Heilige Geest. Dat is de geheime plaats in de gemeente. En als de gemeente geschoolde predikers aanneemt en grote gebouwen en mooie kleren in plaats van de ouderwetse Heilige Geest, konden we maar beter weer in de zendingspost zijn. Amen. Dat is waar. Hoe zult u een opwekking van de Heilige Geest hebben terwijl de mensen haar uitblussen en haar binden en er bang voor zijn? Amen. Daar ligt het probleem. De Filistijnen zijn over u. Maar één gezegende hoop hebben wij. Terwijl Samson in de gevangenis was. Wat was het eerste dat ze deden toen ze hem vingen? Ze bonden hem eerst. Ze namen zijn kracht weg. Ze vonden zijn geheim. Ze vonden uw geheim. De wereld vond uw geheim. Nu, uw vrouwen knipt allen uw haar af. Het gaat zoals de wereld. Uw mannen doet allen als de wereld. Het is in orde. Vertelt grappen en vuile moppen. En gaat uit en rookt een paar sigaretten. En u gaat uit met de vrouw van uw naaste. En al dergelijke dingen. Neemt een sociaal drankje om uw betrekking te behouden. Ik zou liever op mijn buik liggen en crackers eten en bronwater drinken. Dan een compromis te sluiten voor enige soort betrekking. Zo is het, dat is waar. True, dat is waar. Blijf trouw aan God. Samson, de Filistijnen over u. Brenham Tabernakel, wereldsgezindheid kruipt bij u binnen. Hoe is het? Hebben jullie je geheim blootgelegd? Hebben jullie dat geheim blootgelegd dat God jullie gaf toen jullie daar een paar jaar geleden in het zaagsel wentelden? Hebben jullie het naar buiten laten kruipen door sociale, vormelijke aanbidding? Wat is er met jullie gebeurd? God kan neerkomen en een wonder verrichten. Recht door het gehoor gaan en de mensen de geheimen van hun hart vertellen en van alles. De zieken en aangevochtenen genezen en tekenen en wonderen doen en zijn voorpreken zo hard als ze kunnen door de Heilige Geest. En de mensen zeggen, wel, ik geloof dat het in orde is. We genieten ervan om er af en toe even naar te luisteren als we niet te moe zijn. Dat is de Brenham Tabernakel. De Filistijnen zijn over u. Vroeger was het zo, als de prediking van het woord uitging, stonden de oude heiligen met tranen in hun ogen op hun voeten, snotterend, misschien zonder één woord te zeggen, maar liepen twee of drie keer rond en gingen zitten, zo vol met de Heilige Geest, het woord voedde hen. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat de mond van God uitgaat. De Filistijnen zijn over u, Brenham Tabernakel. Die Filistijnen zijn over u, Pinkstermens. Natuurlijk kregen de Filistijnen de rest van u al lang geleden toen u zich zo strak organiseerde dat er niets kon binnenkomen. Tenzij u een Presbyteriaan, Baptist, Methodist, Katholiek of wat ook was. U wilde niets te maken hebben met de overige. Dus, opwekking in onze dag, hoe kunnen wij haar hebben? Als de wetmatige opwekkinggever gebonden wordt door de wereld. God wil niet komen waar de wereld is, daar kunt u zeker op rekenen. U gaat om met de wereld, dan is het helemaal gedaan. Als u de wereld laat binnensluipen, gaat u handelen als de wereld, dan is het afgelopen met u. Maar als u elke keten van de wereld zult losmaken en tot God komt, zal God u gebruiken, doordat u weer gaat flirten. Hier is de enige hoop die ik vanmorgen heb, om mijn boodschap te eindigen. En dat is dit. Toen Samson gebonden was, groeide er een nieuwe boshaar uit. God zendt ons nog een gemeente, net voor de eindtijd, waar de kracht van de Heilige Geest in kan komen. Met de demonstraties van de geest en waar Marcus 16 de gemeente kan volgen. Handelingen 2 vers 4, handelingen 2 vers 38, dat alles zal de gemeente volgen. Tekenen en wonderen vergezellen de apostelen. Grote tekenen van zijn opstanding vergezellen hen. Terwijl wij in de gevangenis zijn, zal God zeker ergens een oogst laten groeien voor de laatste grote slachting. Mogen het u betreffen, mijn christenvriend hier vanmorgen. Mogen het uw kracht zijn die begonnen is te groeien. Ik bid dat deze boodschap vanmorgen en daar buiten in het land waar deze heen zal gaan. Ik vertrouw dat deze boodschap zal helpen om de vitamine naar uw systeem te brengen. Die opnieuw een geestelijke kracht in uw leven zal voortbrengen. Laten we onze hoofden buigen. En bidden. O Heere God, schepper van hemelen en aarde. De auteur van eeuwig leven en de gever van elke goede en geestelijke gave. Neem deze woorden vanmorgen en plaats ze in het hart en bewater ze, Heer. Mogen de mensen bidden over deze dingen. Aangezien de wereld geprobeerd heeft de gemeente voor zich te winnen en tenslotte haar kracht, haar geheime plaats gevonden heeft, waar haar geheim ligt. En haar afgeschoren heeft. Hij heeft de mensen genomen die eens over de overwinning juichten, die eens de overwinning hadden. En heeft hen afgeschoren om op woensdagavond thuis te blijven om naar een televisieprogramma te kijken. Hij heeft de blijdschap uit hun harten genomen en hun meer liefde voor de wereld gegeven dan voor God. Hij gaf hun meer wereld voor wereldse, meer verlangen naar werelds vermaak dan om de prediking van het evangelie te hebben. Als er geen grote muziekband is die heel wat tekeer gaat met geschreeuw en herrie, dan willen ze het oude evangelie niet meer. Dat tranen van vreugde voor de ziel brengt. Dat goddelijke genezing terugbrengt. Dat de apostolische gaven in de gemeente herstelt. Dat de opgestane Christus binnenbrengt, de Messias van deze dag. Maar Israël werd gebonden door hun koningen, zodat ze niet hun ware koning konden volgen. En toen hun ware koning kwam, herkenden zij hem niet. Zo is het vandaag, o Heer. De koning der heerlijkheid is verschenen in de vorm van de Heilige Geest. En Heer, ze weten het niet. Ze herkennen het niet. Ze zijn zo sterk georganiseerd dat ze het niet verstaan, omdat het niet in hun organisatie is. Heer, dit is een werk van de duivel die dit de mensen heeft aangedaan. Mogen de Simpson van God, mogen de getrouwen van hart, zij die verlangen en uitroepen en pleiten en aanhouden, mogen zij erbij blijven, Heer, totdat deze nieuwe oogst uitgroeit. Totdat er weer een vreugde in Sion komt. En er een groep tevoorschijn komt die het herkennen kan en verstaan. Die de Messias kan zien. En de verborgen kracht die voor de wereld verborgen is. Die zij nu niet zullen begrijpen. Sta toe, Heer, dat zij dit zullen zien. Want wij vragen het in Jezus' naam. Amen.
Send the power just now and baptize everyone. They were in the upper chamber. They were all with one accord. When the Holy Ghost descended, that was promised by our Lord. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send your power just now.
Wat heb ik hem lief. Zend slechts zijn kracht. Zij waren in de opperkamer, allen eendrachtig. De hele wereld was uit hen weggegaan. Zij waren ontledigd. En de Heilige Geest kwam. Vandaag zeggen ze, kom, sluit je bij de kerk aan. Zet je naam in het boek. Of buig je neer en zeg, ik belijd Christus als de Zoon van God. En sta op, de duivel doet hetzelfde. Zeker. De duivel werd gedoopt. Toen Judas werd gedoopt. De duivel ging uit en predikte het evangelie. Toen Judas uitging en het evangelie predikte. Maar de duivel kreeg niet de Heilige Geest. Dat is het. Daar bevindt zich de verborgen kracht. Die opstanding. Dat positieve weten. Zonder een schaduw van twijfel. Amen. Hij is hier. Diezelfde Heilige Geest. Diegene die op de Messias was. Is nog op zijn gemeente. Hij gaat nooit weg. Ik zal altijd met u zijn. Zelfs in u. Tot het einde der wereld. Ik zal er zijn. De werken die ik doe, zult gij ook doen. Meer dan deze zult gij doen, want ik ga naar mijn Vader. Maar de wereld schippert ermee. Oh, die dagen zijn voorbij. Precies wat de duivel wil dat u doet. Ze willen dat u het mooier voorstelt. God wil dat u gedoopt wordt. God wil dat u... U zegt, oh, ik geloof al dat gedoe niet. Ga door en leef in uw zonde. Leef in uw zonde. Maar totdat u rot... Totdat u rot aan uw eigen ideeën... Totdat u rot aan uw eigen manieren... En weer herboren wordt en wederom geboren... En dat nieuwe leven zal totaal verschillend zijn van datgene wat naar beneden ging. En maïskorrel gaat geel onder. En komt groen op. Gaat hard naar beneden, ingesloten. Hij komt op, soepel en waaiend met de wind. Oh, glory. Halleluja. Als de winden beginnen te blazen, kan het graan niets anders doen dan zich bewegen, zich verplaatsen. Maar het kleine blad buigt zich en verheugt zich, groeit vervolgens. Neemt toe in kracht. Het kan nooit een blad worden, tenzij het graan dood en verrot is. Niet alleen dood, maar verrot. Het kan niet meer terugkomen. Maar het leven komt eruit. Zoals ik daar straks zei, een geboorte is een verschrikkelijk iets. Vies. Vuil. Het smerigste van het smerigste. Maar daar ligt het leven. Als u zelf voor vuil houdt. Als u uw Methodisten, Baptisten en Pinkstergeloofsbelijdenissen voor vuil houdt. En eraan sterft bij het altaar. Dan komt nieuw leven binnen. De Heilige Geest brengt u daar bovenuit. U ziet God. We zullen hem op zekere heerlijke dag zien. Op zekere dag, buiten het bereik van stervelingen, zullen wij hem zien. Gelooft u dat? Op zekere dag, buiten het bereik van stervelingen. Wacht mij daar een blijde morgen. Ik stond hier gisteravond op de hoek en ik dacht dat ik de kleine Rabbi Lawson zag. Toen hij hier vroeger was en mij benaderde met zijn oude wandelstok. En hij mij mijn nek met de nek van zijn wandelstok omhelsde. Hier boven bij de preekstoel en het lied zong. Daar wacht voor mij een... Daar gebeurde iets. Het nam de wereld eruit. Ik begon de dingen anders te zien. Ik heb me zozeer zorgen gemaakt over de wijze waarop de mensen doen. Voortdurend, jaar na jaar, ziende hoe mannen en vrouwen zichzelf verlagen en in zonde gaan. Zodat ik bijna instortte, 2 of 3 keer, door mij er zorgen over te maken. Gisteren zei ik tegen God, ik zal mij geen zorgen meer maken. Uw woord zei dat zo zou zijn. Maar ik wil in de bres staan en het er tegen uitroepen met alles wat in mij is. Onlangs toen ik bij Green's Mill stond. Mijn grot daar, ver weg in de wildernis, terwijl ik de hele dag aan het bidden was, en om ongeveer 3 uur ging de zon onder. En ik stond er daarnaar te kijken, toen ik uit de grot kwam op een hoge rots, en ik stond daar te kijken naar het oosten, terwijl ik de Heere prees. En ik kon de zon zien dalen, achter de bomen, bovenop de berg, daar, terwijl ik over de kloof keek op de andere, met heel wat gebladerte daarop, net zo stil als het maar kon zijn. En ik zei, Heer, op een dag verborg u Jozef in de kloof van de rots. En u ging aan hem voorbij omdat hij vermoeid was. Maar U ging voorbij. Hij zei, het zag eruit als de rug van een man. Ik zei, verberg mij in de kloof, heer. Omstreeks die tijd kwam van de ene kant van mij een kleine wind die zich neerbewoog door de struiken. Hij bewoog zich heel erg daarlangs, kwam naast mij neer, een kleine wind die langs bewoog. En omlaag ging naar de bossen. Ik stond daar. Op een dag, God alleen weet slechts waar of wanneer. De raderen van sterfelijk leven zullen stilstaan. Dan zal ik gaan wonen op de heuvel van Sion. Wat zal er gaan gebeuren? Het zal ophouden, alle draaien van deze kleine raderen. De engelen van God en de vurige wagens. Een deze dagen, in de laatste dagen van mijn doodsuur, zie ik uit naar zijn komst. Dat is waar.
I looked over Jordan. What did I see? Coming for to carry me home. Like old Elijah looking over Jordan. A band of bright angels coming after me. They were coming for to carry me home. Swing low, get down low, sweet chariot, coming far to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home. The Lord Jesus.
Jezus, de gezegende stuurman van deze wagen, de leidsman van het oude schip van Sion, de reddingsboot die zich door het gebouw beweegt, sprekend, zijn tegenwoordigheid is hier, dezelfde heilige geest die hem uit het graf deed opstaan is hier. Aangezien zij geen gebedskaarten hebben uitgegeven, is er iemand hier die van buiten de stad komt, die ik niet ken, die hier is voor gebed, steek uw handen omhoog, u die ik niet ken, steek uw handen omhoog, u die ik niet ken.
U daar.
U daar. Geloof, de kleine persoon daar achterin. met zijn snor daar. Straks een hand zo op, ja. Stak uw hand op. Goed, daarachteraan. U, meneer. In orde? Bent u alle vreemden voor mij? Die Heere Jezus, diezelfde Heer van de kudde hier. Gelooft u dat zijn beloften waar zijn? Hij zal zijn gemeente en de werken die ik doe, zult gij ook doen. Zelfs grotere dan deze zult gij doen, want ik ga heen naar mijn vader. Meer dan deze. Gelooft u dat? Stak u uw hand op dat u mij niet kende. Gelooft u dat God mij kan vertellen wat er in uw hart is? Dat hij tot mij kan spreken zoals hij deed bij de vrouw die zijn kleed aanraakte? Gelooft u dat hij de ogenbestuurders die aangeraakt worden door het voelen van zijn zwakheden? Als God mij uw toestand zal openbaren, zult u dan geloven dat ik zijn profeet ben? Geloven dat zijn tegenwoordigheid hier is en hij het daarom toestaat? U bidt voor uw vrouw. Ze heeft een gebroken heup. Een ontwrichte heup. Dat is juist. Als het zo is, stap op. In orde. Ga en vind haar gezond. Amen. Hoe staat het met u daarachterin, die kleine persoon die opstond, die de snor had? Gelooft u het met heel uw hart? Gelooft u dat God mij uw problemen zou kunnen vertellen? Gelooft u dat het met uw zoon in orde zal komen? Ja, u hebt een jongen. Hij heeft hersenverlamming. Dat is juist. Hij komt uit Turkey. Als dat juist is, steek uw hand op. Ik ken u niet, is het wel? Als ik het wel doe, steek uw handen zo op. We kennen elkaar niet, dat is juist. Vertrouw op God. Gelooft u? Als u gelooft, vindt u uw jongen zoals u gelooft. Zet het gewoon op uw hart. Wie was het hier die zijn handen op dat die ik niet kende? Was u het? Goed, meneer. Gelooft u dat ik Gods profeet ben? Ja, met heel uw hart. U hoeft niet naar boven te bomen, maar blijf daar gewoon staan. Goed, meneer, wat is uw kwaal? U hebt suikerziekte. En het kwelt uw voet. U komt uit Ohio. Uw naam is meneer Miller. Ga terug naar huis en word gezond. Goed, geloof met heel uw hart. Gelooft u het? Als u kunt geloven. De dame die hier zit, stak u uw hand op. Een grote dame, met een bril op. Gelooft u met uw hele hart? Gelooft u het? Gelooft u dat ik Gods dienstknecht ben? Ja? Goed, als God mij kan vertellen wat uw probleem is, zult u dan geloven? Een hartkwaal. Goed, steek uw hand op als het juist is. In orde. De dame hiernaast u stond op. Het hart, maar het zijn eigenlijk uw ogen. Ik ken haar. Goed, als u kunt geloven. Daarachteraan, de volgende man daarachter heeft ook een hartkwaal en een huidziekte. Gelooft u dat God u gezond zal maken? Jawel, meneer. Er is een man daarachter ergens achterin die zijn handen optaakt die ik niet. Meneer Schubert. In orde, meneer. Goed, gelooft u? Het is ook voor uw ogen. Is het niet? U bent ook voor uw moeder die daar zit. Als dat juist is, steek uw hand op. We zijn vreemden, klopt dat? Schud uw hand. Schud iemand anders de hand. Goed, dat is goed. Als u kunt geloven, kunt u ontvangen. De opgestane Jezus Christus is in het gebouw. Hij is dezelfde. Wat doet het u? Hebt u de wereld alle kracht uit u laat wegtrekken? Glory! Ik wil een nieuwe geboorte. Ik wil nieuw leven. Ik maak me geen zorgen welk pad er voor mij ligt als ik een hoge heilige roller moet zijn. Of wat dan ook. Het maakt me niet uit welke weg er voor mij ligt. Ik wil de echte Heilige Geest zoals het nu op mij is. Ik wil hem behouden. Ik zou hem liever hebben dan alle dingen van de wereld. Amen. Gelooft u? Gelooft u dat hij hier is? Leg dan uw handen op elkaar. Vertel mij nog één ding dat hij zou kunnen doen. Niets. Heb nu geloof. Geloof dat het voorbij is. Heere God, schepper van hemel en aarde. Auteur van eeuwig leven en geven van alle goede gaven. Uw geest zal zo hier, Heer. Het lijkt alsof het gebouw ademt. Zich heen en weer beweegt. Waarom kunnen de mensen het niet begrijpen, Heer? Hebben zij zich zozeer met de wereld verenigd en zijn ze zo koud en vormelijk en stijf geworden dat ze u niet meer kunnen herkennen? Heere God, mogen deze kracht iedereen treffen en elke zieke persoon genezen worden. Elke zondag gered worden en God de glorie krijgen. Door Jezus Christus, de Zoon van God, vraag ik het. Amen. Gelooft u het? Steek uw handen omhoog. Aanvaardt u uw genezing. God zegen u. Ga nu en vind het precies zoals u gelooft. Het zal op die wijze zijn. Ik zie visioenen over anderen doorbreken. Dat is juist. Ik moet vanavond terugkomen. Als u nu niet gelooft, zult u nooit meer geloven. Zo is het. Jezus deed het eens. Eens. En ze zeiden, u bent, wij weten dat als de Messias komt, hij ons dit zal vertellen. Ze zei, ik weet dat de Messias dat zal doen, maar wie bent u? Hij zei, ik ben hem. Toen rende zij de stad en zei, kom, zie een man die wist wie ik was en wat ik gedaan heb. Is dit niet de Messias? Hij zei, deze dingen zullen zich weer vormen in de laatste dagen. De gemeente zal de waarheid prediken. Zij zal staan op het woord. Zij zal alle geboden van God doen. Ik zal mij niet verenigen met de wereld. En hierdoor zal ik bewegen en dezelfde dingen doen. Ze zeiden, ze zullen koppig zijn, hoogmoedig. Meer liefhebbers van genot dan van God. Verbondsbrekers, valse beschuldigers, die een vorm van godzaligheid hebben. Zeer religieus, ze gaan naar de kerken, hebben een vorm van godzaligheid, maar de kracht ervan verloochenen. Keert u af van de zulken. U mensen, waar u ook in de gemeente was, die hij daar nu net eruit riep. Het visioen heeft mij verlaten. Als dat wat ik zei waarheid was en ik dat niet van u wist, steek uw handen omhoog, wie het ook was. Over de hele gemeente, overal. Ik kende hen niet, had hem nooit gezien, maar de Heilige Geest is hier en hij kent hen. Kunt u niet zien dat ik het niet ben? Luister, als hij mij dat zal toevertrouwen, zal hij mij de waarheid van het woord toevertrouwen, omdat de waarheid alleen door het woord kan komen. Bekeert u iedereen en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want de belofte is voor u en voor uw kinderen en zij die daar verre zijn, zoveel als de Heer onze God het toeroepen zal. Gelooft u het? Er zal dadelijk een doopdienst zijn. Laten we onze hoofden buigen. Ik vraag de herder om te bidden. Terwijl ze zich gereed maken voor de doop. Ik geloof dat er een doopdienst aanstaande is. In orde.